Oneindig veel meer is het thema. Oneindig veel meer, laten we dat eens zeggen. Oneindig veel meer. En als ondertitel heb ik gegeven gezegend om een zegen te zijn. Die woorden, oneindig veel meer, dat zijn woorden uit de Efezebrief. Voor degene die misschien al wat meer Bijbels onderweg zijn, die hebben dat herkend van, hé, dat staat toch in de Bijbel, oneindig veel meer. Ja, dat kunnen we vinden in Efeze hoofdstuk 3, vers 20. Ik zal met u lezen. En er staat het volgende. Daar zegt Paulus aan hem, dat is de Vader, God de Vader, die door de kracht die in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe. Dat hebben we net gedaan met elkaar. In de gemeente, in de kerk, in de ecclesia, het Griekse woord. En in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen. De Vader werkt met kracht in al zijn kinderen, in al zijn gelovigen. Dus ook in jou, als je de Heer Jezus kent en Jezus volgt. En dat is een kracht die oneindig veel meer is dan waar we soms om vragen of die we denken of beseffen. Onvoorstelbaar. Dit vers staat midden, zo'n beetje in het midden van de Efezebrief. En er wordt een aantal keren, meer dan 5 keer, het woord kracht ook genoemd in deze brief. In deze korte brief van 6 hoofdstukken. Daar is het woord dynamis, het Griekse woord dynamis. En dat betekent gewoon kracht. Daar is ons woord dynamiet van afgeleid. Er is kracht in ons die geloven. En daarmee wil ik in ieder van ons bemoedigen en uitdagen dat we dat beseffen, meer en meer beseffen, en dat we ook kiezen om van daaruit te leven. Welke ervaring heb jij met betrekking tot Gods kracht in je leven? Welk getuigenis heb jij daarover? Wat is er in jouw leven gebeurd waar je zelf op een gegeven moment verbaasd van bent geweest? Van, oh, Heer, hoe heeft u dat kunnen arrangeren? Dat is niet mijn kracht, dat is uw kracht. Wie heeft daar een getuigenis van? Ja, verschillende. Als het goed is, de meeste van ons. Ik hoorde van de week een getuigenis van een jonge broeder. Die komt elders in het land en hij vertelde het ook persoonlijk aan mij. Hij is een jaar of twee tot geleden tot bekering gekomen. Heeft zich laten dopen. Had zich niet direct aangesloten bij een lokale gemeente. En hij had het pittig. Hij worstelde namelijk met een verslaving. Hij bloofde al 10 jaar. En ondanks dat hij in Jezus geloofde, ondanks dat hij zich had laten dopen, hij worstelde met dat blowen. En een paar maanden geleden zijn we in gesprek gekomen. Hij is deel geworden ook van een kleine groep. En hij was uitgenodigd voor een conferentie, een meerdaagse conferentie. En hij was er naartoe gegaan en bij die eerste samenkomst dacht hij, wat doe ik hier? Werd goed toegerust, goed woord en ze zouden 's middags gaan evangeliseren. Maar hij voelde zich hypocriet. Hij voelde zich vies. Hij denkt van, wat kan God nou met mij? Ik weet je wat, ik ga naar huis. En hij ging al op zijn Google Maps kijken. Hij kon niet meerijden met degene met wie hij gekomen was, want die wilde natuurlijk blijven. Hij had gezegd, 10 uur lopen. Nou, dan ga ik maar 10 uur lopen, maar dan ben ik in ieder geval thuis. Hij deelde dat op een gegeven moment, dat het niet lekker zat. En er werd iemand gehaald die met hem is gaan bidden. Gewoon een paar minuutjes. Hij zegt, er gebeurde wat. Er vond een verandering plaats. Er kwam een stuk bevrijding. Hij zegt, het is nu 2 weken geleden en ik heb niet meer gebloot en ik heb er geen behoefte aan. Ik voel me zo anders. En het afgelopen jaar heeft hij geroepen tot God. O, Heer, help mij, ik kan het zelf niet. Heb je dat wel eens, die moment van, Heer, ik kan het zelf niet. En dan is het niet altijd dat God direct ingrijpt. Maar het is belangrijk om vast te blijven houden. Om standvast te zijn. Om niet op te geven. Weer herinnerd te worden aan deze tekst. Van Heer, u kunt oneindig veel meer doen dan ik kan bidden, dan ik kan beseffen. En God heeft een doorbraak gegeven in zijn leven. En nu heeft hij zichzelf aangemeld voor een discipelschapstrainingsschool te doen. Voor een aantal maanden van de zomer. Hij is zoveel vuur. Dat is de kracht van God. Maar het is belangrijk aan ons om vast te houden, om te blijven geloven, naar samenkomsten te gaan, voor je te laten bidden, een afspraak te maken met in de healing rooms, bij het levenswoord gespreksuur, hier naar voren te komen als je weet van, Heer, er is meer en ik moet meer. En er moet iets gebeuren in mijn leven. De kracht van God is in ons gekomen. En het is belangrijk dat we beseffen, die kracht is niet alleen voor onszelf, omdat we zelf opgebouwd worden. Maar dat we ook deze kracht gebruiken om een zegen te zijn voor anderen. En daar wil ik vandaag u meenemen in dat woord naar aanleiding van de Efezebrief. Er staan heel wat zegeningen genoemd in de Efezebrief. Als je van de week even niet weet welk Bijbelboek je moet lezen, dan zeg ik, ga de Efezebrief eens lezen. Elke dag een hoofdstuk, daar ben je 6 dagen doorheen. En er staan zoveel woorden van kracht in, van bemoediging, de rijke erfenis die we hebben, wie we mogen zijn in Christus Jezus. En ik wil gewoon een aantal van die zegeningen, en ik heb ze gerangschikt, allemaal met het woord K van kracht. En het eerste wat ik naast kracht wil noemen is kennen, het woord kennen. Weet je dat je gekend bent? Jij bent gekend! Door de Allerhoogste, die we Vader in de hemel mogen noemen. Je bent gekend. Al vanaf voor de grondlegging van de wereld. Daar begint de Efezebrief mee. Ik zal dat vers ook lezen. Efeze 1, vers 4 en 5. In Christus immers. Volgende sheet. Efeze 1, vers 4 en 5. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Je bent gekend, je bent uitgekozen, je bent zijn kind geworden. Psalm 139 staat er dat je al in de moederschoot geweven bent. Dat je daar gevormd bent. Psalm 139. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of ik sta. U doorziet van verre mijn gedachten. U was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzagwekkelijke wonder van mijn bestaan. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Een prachtige tekst uit deze psalm en uit de Efezebrief. Vol liefde ben je uitgekozen. God is zo barmhartig. Zijn liefde is zo groot voor ons. Staat in hoofdstuk 2. En Jezus die heeft ons verlost door zijn bloed. Straks gaan we avondmaal vieren. En dan mogen we beseffen weer wat de kracht is van het bloed van Jezus. Waarin hij zijn lichaam en zijn bloed heeft gegeven om ons kinderen van God te maken. Wat een rijke zegen is dat. Dat je weet dat je gekend bent. Dat hij je door en door kent. Hij kent je zorgen, hij kent je angsten, hij kent je blije momenten, hij is bij je. In Christus Jezus is hij naar je toegekomen en hij heeft zijn Heilige Geest gegeven. Kennen, gekend zijn. En een andere zegen is dat wij hem mogen kennen, dat we hem beter en beter mogen leren kennen. Paulus die bidt onophoudelijk voor de gelovigen in Efeze 1 vers 17 staat: mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat we hem zullen kennen. Daarom is het zo belangrijk om zelf ook de Bijbel te lezen. Want God die spreekt door zijn woord heen. Daarom is het belangrijk om in samenkomsten te komen. Een grote samenkomst, de kleine groepen die er zijn. Omdat je verlangt hem beter te leren kennen. Want ook door elkaar leer je hem beter kennen. Want hij wil in ieder van ons gebruiken om de ander te zegenen. Daarom is het belangrijk om ook stille tijd te hebben. Gewoon tijd apart te zetten waar je zegt van: Heer, spreek. En dan is het niet altijd met een hoorbare stem, maar dan is het soms een indruk, een gevoel, een Bijbelsvers, wat hij in je gedachten geeft om te lezen. En dan leer je hem beter kennen. Wat een voorrecht. En dat draagt allemaal bij. Dat draagt allemaal bij dat de kracht die hij bewerkt in ons alleen maar toeneemt, zijn uitwerking kan hebben in elk onderdeel van ons leven. Geloof je dat? Dat is zo belangrijk. En wat Paulus ook in deze Efezebrief benadrukt, dat het allemaal genade is. Je hebt het niet verdiend, maar het is een genade. Het is een geschenk van God. Waarbij geloof ook een rol speelt. Dat je wel in je geloof je moet openen voor hem. Dat je in hem moet geloven. En dat hij het ook wil doen. Een volgende zegen die ik wil noemen uit deze Efezebrief, en die voortkomt ook uit het kennen, dat noem ik de kracht van nieuw leven in Christus. Dat noem ik de kracht van het nieuwe leven in Christus. Er staat in Efeze 2 vers 6... ook een belangrijk vers. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt. En ons een plaats gegeven in de hemelsferen. In Christus Jezus. Is dat niet een bijzondere tekst? En Paulus, in de voorgaande verzen, voordat hij dit vers noemt, heeft het over dat we geestelijk dood zijn geweest. Eens waren we dood, maar in Christus zijn we tot leven gekomen. Er is iets krachtigs gebeurd in ons binnenste. En toen Jezus opstond uit de dood, en als wij tot geloof komen, zijn wij ook al opgestaan uit de dood. Want de dood heeft geen grip meer op ons, heeft geen grip meer op onze geest. Wij zullen eeuwig leven. Ons lichaam zal sterven, ja, hier op aarde. Maar onze geest is tot leven gewekt, is opgestaan. En nu al zijn we geestelijke wezens. En wij zijn met Christus gezeten in de hemelsfeer, in de geestelijke gewesten. Zie je jezelf zo? Soms zijn we daar ons niet van bewust. Maar je bent geestelijk opgewekt. Je bent tot leven gekomen. Jouw geest is gaan leven. En vanuit die positie, ook vanuit de geestelijke wereld, mag jij leven. Mag jij spreken. Mag je autoriteit nemen in situaties. Als er aanvechtingen zijn die ook vanuit de boze komen, mag je eens weten: ik ben met Christus opgewekt. En ik ben met Jezus gezeten in de hemelse gewesten. En ik heb autoriteit gekregen in Jezus' naam. Amen. Dat is jouw deel. Ook al ben je minder dan een jaar geleden tot geloof gekomen, dat is jouw deel nu al. Vanaf de dag dat je tot bekering kwam. Vanaf de dag dat je wedergeboren werd. Dat is de kracht van God die oneindig veel meer doet dan wij bidden of beseffen. En dat is tot eer van hem. Want het is geen eigen kracht. Het is zijn kracht in ons. God heeft de schepping gemaakt. En dat is bijzonder. Ik ben het vergeten in mijn zak te doen, maar ik had een walnoot. Dat is een zaad, hè? Een walnoot is een zaad. Ik denk, nou, die is iets groter dan zo'n appelpit. Dat zie je achterin niet. Maar als ik een walnoot heb, dat zie je vanzelfs achterin. Er zit het leven in, er zit de kracht in om een boom te worden. En die boom heeft de potentie om een bos voort te brengen. God heeft kracht in de schepping in zaad gelegd. God heeft het zaad van geloof in jouw hart gelegd. En dat is krachtig, dat is het groeien. En dat zal niet sterven. Dat gaat zelfs over de grens van leven en dood heen. Zo krachtig is dat. Laten we dat beseffen. Gisteren was ik eventjes even in de tuin. En dan... ik hou van gewoon groente zaaien, plantjes zaaien. Maar ik heb een hekel aan onkruid. Degene die een tuin heeft, weet dat. Je hebt een hekel aan onkruid. En dan hebben we tegels. En dan heb ik zelfs een bepaalde kit tussen gedaan. Dat ik daar geen onkruid tussen krijg. Een bepaalde dingen, dat hebben we met leggen gedaan. En dat heb je tegenwoordig. En ik zag gisteren toch onkruid er doorheen komen op een plekje. Dat onkruid is zo waardeloos. Maar Jezus is gekomen om dat zaad van leven in ieder van ons tot bloei te laten komen. Patrick is bezig met lessen over de eindtijd. Goede lessen, belangrijke lessen. Om te weten, we hebben een heerlijke toekomst. En er gaan bijzondere dingen gebeuren. Het is goed om daar voorbereid op te zijn, om waakzaam te zijn en de tijd te herkennen waarin we leven. En te beseffen dat we een hele belangrijke opdracht hebben om in onze bestemming te wandelen. Te beseffen dat we gekend zijn, dat we hem mogen kennen, dat we leven vanuit dat opstandingsleven. En dat we ook herkennen datgene wat God in het doen is, op weg naar dat moment dat Jezus terug gaat komen. En daar lezen we ook iets bijzonders over in de Efezebrief, in hoofdstuk 2. En daar wil ik kort ook iets over zeggen. En dat heeft te maken met Israël. Dat heeft te maken met de gelovigen uit de Joden. En met de gelovigen, zoals de meeste van ons zullen zijn, uit de volkeren, de niet-Joden. Want er staat een tekst in Efeze 2 vers 12b en volgende het volgende. En dan zegt, dan spreekt Paulus tot de gelovigen uit de volkeren. Hè, de heidenen, dat woord wordt ook wel gebruikt. De niet-Joden. Dan zegt hij, u leefde zonder hoop. Dat is Efeze 2 vers 12b. Als het goed is, kan je zo meelezen. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen. Door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood, en dan komt het, Joden en niet-Joden, verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. God, als hij een verbond sluit, is dat voor eeuwig. God heeft een verbond gesloten met Abraham. En daar is het volk Israël uit voortgekomen. Dat volk had hij afgezonderd, dat had hij geheiligd. En uit dat volk zou de Messias, de Verlosser, de gezalfde van God voortkomen. Dat is onze Heer Jezus Christus. En zouden alle volken bereikt worden. En wat zijn wij blij met Jezus de Verlosser. Uit de Joden geboren. En Paulus benadrukt hier, maar ook in de Romeinenbrief, hoofdstuk 9 tot en met 11. Dat de Joden niet hebben afgedaan. Dat hij nog steeds een plan heeft. En dat voordat Jezus terugkomt, nog een hele grote oogst onder de Joden zal zijn. En dat God nu al hele bijzondere dingen aan het doen is, wereldwijd. Ik Corrie en ik die zijn een week geleden naar een conferentie geweest, Kingdom Alliance, wat de nadruk legt om Joodse gelovigen die in Messias, Yeshua geloven, samen in vriendschap en in verbondenheid met gelovigen uit de volkeren, zoals de meeste van ons zullen zijn. En dat er bijzondere dingen aan het gebeuren zijn. En dat er samen gebeden wordt. En samen geloofd wordt. En dat God ook een jaloersheid zal opwekken onder de Joodse bevolking die nog niet gelooft in Yeshua, die al gekomen is. En dat kan alleen maar als er eenheid is in het lichaam van Christus. Eenheid onder de gelovigen uit de heidenen. Eenheid met de Joden die geloven in Yeshua, Jezus Christus, de Messias. Dus daarom is het heel belangrijk dat God dat ook in onze harten bewerkt. En dat we met bewogenheid ook kijken naar de situatie nu in het Midden-Oosten. Als je de beelden ziet in Israël, in Gaza. En dan denk je, Heer, waar moet dat heen? Maar de Heer heeft een plan. De Heer is krachtig aan het werk. Er komen Gazanen tot geloof. Er komen Joden tot geloof in Jezus Christus. En dat zal alleen maar toenemen. En welke verantwoordelijkheid hebben wij? Te bidden. Te bidden. Te geloven. Heer, u gaat krachtig doorbreken. Datgene wat Jezus bewerkt heeft. De scheidsmuur tussen gelovigen uit de Joden, gelovigen uit de volkeren. Om die samen tot één nieuwe mens te maken. Dat heeft Jezus bewerkt. En hij is daarmee bezig. Om dat te laten toenemen. Als je het vergelijkt met tientallen jaren geleden. Er waren een tiental Messiaanse gemeenten. Nu zijn er honderden. Ook wereldwijd. God is bezig. Zijn kracht is geweldig. Zijn kracht is bijzonder groot. Nog een zegening vanuit de Efezebrief. En dat wil ik omschrijven door het woord karakter. Efeze 5 vers 2 zegt: ga de weg van liefde, zoals Christus ons heeft liefgehad. En zeg en zich voor ons heeft overgegeven. Ga de weg van liefde. Ga lijken op Jezus. Ga de weg van Jezus. Zuster Greta heeft 2 weken geleden over 1 Korinthe 13 gesproken, over liefde. Een heel praktisch woord. Voor liefhebben toe te passen in de praktijk van alle dag. Wie heeft er van het woord genoten? Ja, en zo praktisch woord. Als je nog niet geluisterd hebt en je weet niet precies wat heeft ze ook alweer gezegd, terugluisteren. En breng het in praktijk. Want we zeggen wel, ja, we moeten lief hebben en dat probeer ik ook te doen. Maar in de praktijk van alle dag valt dat niet altijd mee. Ik heb het wel eens gezegd vanaf deze plek. Corrie en ik hebben een goed huwelijk. 39 jaar getrouwd. Ook trouwens groetjes van Patrick en Leonie. Ze zijn een weekendje weg. Ze zijn namelijk zoveel jaar getrouwd, 31 denk ik. En Leonie is jarig. Dus eventjes ertussenuit. En Patrick die zei van, ik zit nog even te dubben. Of ik zondag of een zondag in de dienst zit. Ik zeg, blijf alsjeblieft. Gewoon geniet lekker van het weekend. Hebben jullie verdiend. Dus de groetjes van Patrick en Leonie. Ze genieten enorm. Corrie en ik, 39 jaar getrouwd. En je kent elkaar door en door. Maar je blijft toch in dezelfde dingen vervallen als 39 jaar geleden. Want hoe je bent kun je niet veranderen. En voor degene die Corinne kennen. Corinne, die, hoe moet ik dat zeggen? Die weet hoe het moet. Die denkt mee. Ook over technische dingen waar ze geen verstand van heeft. Ik denk in grote lijnen. Maar dan zit zij al over details te vragen. Oh, Corine. En dan ga ik me irriteren. Oh, Corine, alsjeblieft. Laat het nou aan mij over. Ik weet wel hoe ik dat ga doen. en in welke volgorde ik ga doen. Maar na 39 jaar wil ze nog steeds meedenken, meepraten. En ik moet dat accepteren, want zo is zij. Zij wil graag, dat kan zij niet laten, dus dat is zij. En het is aan mij om in liefde te antwoorden. Maar dat lukt niet altijd. Maar na die preek van Greta, ja heer, dat moet ik opnieuw weer doen. Ken je dat? Maar dat gaat alleen niet in een gezinsrelatie, maar ook gewoon onderling met broeders en zusters. Sommigen van ons, die irriteren zich aan iemand anders. Hoe die zich gedraagt. En dan moet je toch elke keer weer kiezen voor die liefde. Dat is de weg van Christus, hebben we net gelezen. En ook dat is de kracht van God die dat wil bewerken. Dat is de vrucht van Gods geest. Alleen wij moeten er elke keer weer voor kiezen. Want in zo'n situatie, bij mij is dat als dat, ik moet eraan denken. Oh ja, ik moet nu kiezen. Ga ik nu weg? Ga ik nu verder in mijn irritatie? Of ga ik, oh nee. Even slikken en ze antwoorden uit de liefde. Heel praktisch. Maar prijst God voor zijn oneindige kracht die veel meer doet dan wij kunnen bidden en beseffen. Hij wil het ook doen. Maar wij moeten wel beschikbaar zijn en bereid zijn. Amen. Amen. De verse hiervoor, voor de kerntekst van vandaag, hè, waarin staat oneindig veel meer, heeft Paulus het over, is hij aan het bidden, ook voor de volgelingen daar. En dan bidt hij in Efeze 3 vers 16, mogen hij, dat is de Vader, vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dat staat vlak voor de kerntekst van vandaag. De sleuteltekst. Dus dat wil God ook bewerken in ons. Dus kracht is niet alleen het uitdrijven van een demon of een genezing. Nee, die kracht is veelzijdig. Dat heeft met ons denken te maken, dat heeft met het kennen te maken, dat heeft met geloof te maken, dat heeft met vrucht van Gods geest te maken. Het grootste wonder vind ik altijd de wedergeboorte en hoe een mens kan veranderen als Jezus gaat volgen, de innerlijke verandering. Wat een krachtig werk van God is dat. Waar je voor niet altijd beseft en niet altijd voorbidt. God bewerkt het wel in jou. Het enige wat hij vraagt is geloof en jouw medewerking. De laatste zegening, ook beginnend met een K, heb ik even genoemd. Kundigheid. Bewegen in de kracht van de Heilige Geest. Een bepaalde kundigheid, een gave die hij geeft aan een ieder van ons. Die hij ook uitdeelt aan ons, die geloven. De meeste van jullie weten, Corine heeft regelmatig een profetische gave. Iets wat dat ze een woord krijgt. Het kan ook een woord van kennis zijn voor een bepaalde situatie, voor een persoon. En als ze dat deelt, dan is het heel vaak raak. Dan worden mensen geraakt. Ze worden emotioneel, ze herkennen het. Het bouwt hen op, het bemoedigt. En soms is er geen herkenning op dat moment. Maar later komt dat pas van, oh, dat is waar, ik had er een woord over gekregen. Dat is krachtig. In de voorbid stond, werd het bepaald bij de kracht van het bidden in tongen. Die gebedstaal, die klanktaal, die ook ter beschikking is gesteld door de Heer aan zijn gelovigen. Dat het ook komt met de vervulling en de doop met de Heilige Geest. Zo belangrijk dat we die gaven van tongentaal gebruiken. En dan gebeurt er iets, dat is ook wetenschappelijk vastgesteld. Als je zo'n CT-scan maakt, dan zie je dat, dan is er voor de vastgesteld. Dan gebeurt iets in het voorhoofd. Daar gaat kracht van uit. Vanaf mijn bekering weet ik hoe krachtig het is in tongen te bidden. En voor mensen die luisteren, die dat horen, wat een gebrabbel, wat is dat nou voor gekkigheid? Dat is toch gekkigheid, joh. Maar wij die geloven weten dat het een kracht van God is. Dat God daardoor wil werken. En dat je het moet gebruiken. Want als je het niet gebruikt, dan wordt het minder. En dan wordt die kracht die daardoor vrij kan komen voor jezelf of voor anderen, wordt ook minder. Daarom is het heel belangrijk om regelmatig in tongen te spreken voor jezelf. Maar ook in een gemeenschap, een besloten gemeenschap, waar je met elkaar bij een gelovige, dan kun je in een gebedsbijeenkomst samen in tongen bidden. Er gebeurt iets. Er gebeurt iets in de geestelijke wereld. Er gebeurt iets in jezelf. Er gebeurt iets bij anderen. Er gebeurt iets in personen voor wie je aan het bidden bent. Amen. Als het wat afgezwakt is in jouw leven, die gave van het bidden in tongen, pak het er weer op. Want ook daar doorheen wil God met zijn kracht oneindig veel meer doen dan wij denken dat wij bidden. In de naam van Jezus. Ik ga het afronden. Er is in 1 Korinthe 12 vers 8 tot 11. Hè, daar worden ook die gaven genoemd. Hè, met wijsheid ook te spreken. Met kennis te spreken. De een krijgt een groot geloof. De andere de gaven om te genezen. Weer anderen om kracht om wonderen te verrichten. Te profeteren. Dit te beoordelen. Een klanktaal of tongentaal. En al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan ieder afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Streef naar de gaven van de geest, zegt het woord van God. God wil met kracht ook door jou werken. Zo dadelijk, we gaan avondmaal vieren, maar ook zo dadelijk heb ik het op mijn hart dat we met elkaar ook in groepen bidden. En dat wij ook beschikbaar zijn van: Heer, hoe kan ik de ander zegenen? Hoe kunnen we gezamenlijk situaties zegenen, daarvoor bidden, die God ook op jouw hart legt om voor te bidden? Maar voordat we dat doen, heb ik nog een sheet. De grote dag van de Heer. Dat is een blauwe sheet. Er komt een grote dag van de Heer. Amen. Er komt een grote dag van de Heer. En wij leven in de tijd, in de huidige tijd, in de huidige wereld. In Galaten 1 vers 4 staat: deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is gewoon zo. En waar zien wij naar uit? Naar de kracht van de komende wereld. De toekomstige tijd, de toekomstige wereld. De kracht van God is beschikbaar ook aan deze kant. Maar nog niet in zijn volheid. Want we zien dat niet elke ziekte bij iedereen genezen wordt. We ervaren ook zwakte. We ervaren ook dat zelfs volgelingen van Jezus op een vroegere leeftijd sterven dan gebruikelijk is. Ik hoorde dat een van de slachtoffers van de aanslag van het ambassade in de Verenigde Staten een messiaans beleidende gelovige is. Een broeder van ons. Die is omgekomen door een aanslag. Wij leven in deze door kwaad beheerste wereld. Maar God werkt met kracht in ons. En de volheid van alles, waar nooit meer ziekte zal zijn, nooit meer lijden, is in die toekomende eeuw. En het is niet aan ons te zeggen: stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, wij hebben een opdracht. Wij willen graag functioneren in de kracht van de Heilige Geest. Wij willen graag dat die liefde van Christus die in ons woont manifest wordt. Dat mensen zeggen: wat heb jij wat ik niet heb? Hoe kun jij in deze situatie zo rustig blijven? Waarom heb jij in die situatie zoveel vrede? Dan weet je, dat komt door de kracht van God die in jou werkt. Amen. Halleluja. Gezegend om een zegen te zijn. Dat je beseft dat je gezegend bent, dat je gekend bent. Dat je gezegend bent omdat je hem beter en beter mag leren kennen. Dat je de kracht van het nieuwe leven in Christus Jezus mag beseffen. Dat je met hem gezeten bent in de hemelse gewesten, dat je opgewekt bent. Dat je de kracht kent van die innerlijke verandering. Als jij, als het goed is, achterom kijkt van wie je eerst was en nu bent, dan weet je van: dat is de kracht van God in mijn leven. Amen. Dat is niet mijn verdienste, maar dat is God in mij. en door mij heen, door de Heilige Geest. Ja, ik heb keuzes gemaakt. Ik heb geloofd. Ik ben achter me aangegaan. Halleluja, maar het is zijn werk in mij. En de vierde zegen, bewegende kracht van de Heilige Geest. Kundigheid en gaven, wandel daarin en wees een zegen voor anderen. Halleluja. We gaan een avondmaal vieren. Ik wil het aanbiddingsteam vragen of iemand, dat er in ieder geval wat gespeeld wordt op de achtergrond. En dat wil ik als volgt doen. We gaan eerst bidden. Laat ik eerst bidden. En dan zal ik zo de instructie geven. Ik wil jullie vast vragen om gewoon gaan staan. Als je in de gelegenheid om te staan, om te staan. Om je hart op de Heer te richten. Naar aanleiding van het woord. En zeg van: Heer, werk dat uit in mijn leven. Werk het uit in mijn leven. Zullen we het zeggen tegen elkaar? Heer, werk het uit. In mijn leven. Uw kracht. Uw grote kracht. Werk het uit. In mijn leven. Ja, Heer, u hoort ons gebed. U ziet ons verlangen. Heer, we zijn dankbaar voor zegeningen. Zoveel zegeningen.